welkom bij deze nieuwe aflevering van de Psychiater Doorgezaagd. Een podcast van psychiater Annemarie van Dam en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Rokus Lopik. In deze podcast bespreken wij prangende vragen die betrekking hebben op de GGZ. Het is alweer enige tijd geleden, maar we hadden een ontmoeting met Joost-Jan Stolker. In een ver verleden werkten wij een half jaar samen bij de centrale RIAG-dienst in Amsterdam. Het eerste gesprek duurde langer dan wij verwacht hadden. Daarom hebben we er twee delen van gemaakt. Vandaag deel 2. In deze podcast bespreken wij zijn ambt, zijn ziekte en al die talenten die hij rijk is. Hij is kunstenaar, ook al heeft hij mij gevraagd dat te nuanceren bij deze. Hij maakt podcasts, is B&B-eigenaar en psychiater. Veel plezier bij het luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Psychiater Doorgezaagd.
Jij begon er eigenlijk over van dat je zegt van in het begin van je carrière, dan pas je eigenlijk aan de mores van de plek waar je werkt.
Ja, hè?
En pas in de loop van de tijd ga je authentieke manier van omgang verwerven. Dat was zo ook mijn vraag. Maar wat heb je nou, als je dan terugkijkt op die ruim 25 jaar ervaring, wat heb je geleerd? Wat vind je een goede psychiater? Ja. Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen?
Ja.
Voor alle jonge luisteraars.
Ik zat zelf hieraan vooraf gaan te denken van, ik vind een belangrijke om soms even, of vooral even niks te doen ook. Dus ik heb met artsassistenten ook wel gewerkt en nou ja, dan een lijstje vragen en dat snap ik allemaal, hè, dat gaat niet om. Maar dan zei ik van, goh, ga gewoon even zitten, maak een kopje thee of zo, vinden mensen leuk als je een beetje voor ze zorgt. En doe even niks of zo, of een heel oppervlakkig praatje, maar er gebeurt gewoon heel veel in zo'n contact. Of, ja, het klinkt een beetje zweverig misschien, maar voel eventjes gewoon.
Maar zeg je dan eigenlijk, maak contact?
Ja, dat is het eigenlijk, denk ik. Maak contact en onderschat niet hoeveel informatie je opdoet door er gewoon te zijn. En hoe prettig mensen dat toch ook wel vaak vinden.
Ja.
En ook wel, denk ik, heel erg, als je soms, en dat hangt heel erg van de situatie af, maar als je soms mensen gewoon even het woord laat en zelfs even niks zegt, ja, dan weet je vaak al heel erg veel.
Ja. Ja.
En bij sommige mensen is het goed om een uur je mond te houden, bij wijze van spreken. En bij sommige mensen, ja, gaat het na 7 minuten, loopt het een beetje uit de hand. Dus dan moet je wel iets doen.
Ik snap het helemaal. Als ik me terug mezelf herinner van toen ik nog een jong doktertje was, dan weet ik had al die lijstjes in mijn achterhoofd.
En, ja, je wil die ook stellen, die vraag.
Al die vragen wil je stellen, want dat gaat de supervisor gaat precies zeggen, dat en dat. Ja. Dus dat je in een soort klemgevoel zit van,
waarom heb je niet naar de seks gevraagd?
Precies. Ze vonden mij ook wel, trouwens, ik heb niet zo heel veel artsassistenten begeleid, maar ik zei dan wel, ja, weet je, als je de goede apps op je telefoon hebt, ja, daar staat heel veel kennis in. Hè? Dus en ik vind het heel belangrijk dat je een goede beslisbomen, dat moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
En nogmaals, natuurlijk is het soms ook goed om buiten richtlijnen, et cetera. Maar het volgende is dan maar gewoon eens even goed die richtlijn. En daar heb je mooie beslisbomen. Maar je mag ook best wel wat de tijd nemen.
Ja.
Zo.
Ja.
En ja, ik zeg van elk supervisor leer je natuurlijk weer andere dingen.
Ja.
Ook. En bij mij ging het inderdaad makkelijk over, wie ben jij? En hoe kan jij dat nou op een goede manier doen? Wat bij je past ook.
Als professional bedoel je.
Want ik ben zelf, denk dat ik eerder wat makkelijker aardig ben. Zeg maar dat ik meteen een grens stel. Nou ja, en soms had ik ook wel eens collega's om me heen. Waarvan ik dacht, oh, was wel handig dat jij tegen me zegt dat het nu echt klaar is of zo. Weet je wel?
Ja.
Want ik ben gelijk wat mee te bewegen. Ook wel.
Dat het makkelijker is om achterhoofd gaat en
zeker
niks te zeggen.
Ja, of dat je denkt, nou ja, weet je, kan altijd nog een grens stellen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, toevallig had ik gisteren crisisdiensten achterwacht. En ik heb 2 keer mijn riedel afgedraaid. Als mensen zeggen, ja, ik heb naar hallucinaties gevraagd en die waren er niet. Nou, dan ga ik helemaal los.
Wat is?
Nou, mijn overtuiging is dat je in een crisisdienst niet moet vragen naar hallucinaties. Want het levert niks op.
Nee.
Als ze ja zeggen, weet je het niet. Als ze nee zeggen,
nee,
het ook niet.
Precies.
Hè? Dus belangrijk in een crisisdienst, gaat contact aan.
Ja, ja.
Ga het gesprek aan. Luister wat mensen zeggen. Ga door op als ze vragen of gekke dingen vragen. En kijk en observeer.
Ja.
En ga het om.
Nee, helemaal met je eens. Dat is ook wel vaak zo, dat verbaal, inderdaad, de informatie uitgewisseld wordt, echt helemaal niks zegt.
Nee.
Ja.
Nee. Mensen zeggen nee of ja of weet ik veel wat, maar het zegt helemaal niks.
Nee.
Dat, voor ons misschien ook wel vaak.
Dat zeg ik altijd. Ik zeg, het gaat eigenlijk niet, met name ook in het research iets, maar ook op andere plekken, denk ik, met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
Ja.
Het gaat niet zozeer om wat ze zeggen, het gaat om wat ze doen,
ja.
wat je ziet, wat er gebeurt,
ja.
het contact,
ja.
wat de omgeving ja. vertelt. Dat vertelt je veel meer over de situatie, eventueel de diagnose, et cetera, dan het verhaal wat iemand daar vertelt.
Ja.
Waarmee ik niet wil zeggen dat je niet moet luisteren naar mensen. Hè? Dat is natuurlijk, dat zou weer verkeerd
kunnen. Ja, luisteren is fijn als je die vaardigheid bezit, maar je begint niks met luisteren als je geen kennis hebt.
Natuurlijk moet je kennis hebben.
Van zaken.
Ja. Nee, dat is heel belangrijk. Ja. Nee, dat is heel belangrijk.
En je moet
en als je daarnaast aardig bent.
Nou ja, dus je zegt wel iets belangrijks, denk ik. Dat je moet wel kennis hebben hoe je kijkt.
Ja, precies. Ja. Gisteren zat ik te luisteren naar jouw trauma-podcast. En ik heb eerder geluisterd naar Martin van Appelo, heet je?
Martin Appelo.
Martin Appelo, ja. En die werd geïnterviewd door een vriendinnenpsycholoog, Sam Spiering. En ik kon er niet naar luisteren, het interview. Wat een zwartgallige man, dacht ik. Wat een verschrikkelijke kerel. Maar toen luisterde ik jouw aflevering. Toen vond ik hem eigenlijk heel aardig.
Grappig, ja.
Hij legde heel praktisch, eenvoudig uit hoe dat nou zit.
Met die hechtingselende, zeg maar zeggen. Ja.
Wat er zelf overkomen is.
Ja.
He, dus ik zag hem ineens in een heel ander daglicht.
Ja.
Dat hij bekend van hij zei het niet met zoveel woorden, maar ik meet er tussen de regels door te horen. Ik ben een narcist.
Ja. Dat klopt, ja. En hij vindt ook dat hij een soort hechtingsprobleem heeft.
Precies, Dat is grappig.
Ja.
Maar daar gaat het dus over hoe het gesprek gevoerd wordt, hoe iemand zich presenteert.
Of je luistert echt naar wat iemand zegt.
Ja.
Want bij dat interview met Sam Spiering luisterde ik meer naar die gespierde taal die hij daar maar bezigde. Terwijl je tussen de regels ook
door de kwetsbaarheid kon horen.
Precies. Ja.
Ja. Nou ja, het is maar mooi inderdaad. Ik denk dat heeft misschien ook inderdaad te maken met een beetje hoe die in de wereld staat, wat je talent is, denk ik, maar ook wel met ervaring. Dat je natuurlijk op een bepaald moment, ik heb uiteindelijk ook gewerkt op een polykliniek voor mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Nou, heel veel vrouwen met ernstige borderline problematiek. Dat je meer contact maakt met de kwetsbaarheid en daar ook compassie mee hebt. Dus ik dacht, ach lieve schat, dacht ik, oh god, wat een ellende ook.
En, dat is de crux, denk ik. Dat probeer ik ook al mijn assistenten en de verpleegkundigen in mijn vakteam te leren. Van kijk naar, verdiep je eens wat voor leven iemand gehad heeft.
Ja.
Kijk eens door dat bozige, afwerende heen en zie de eenzaamheid, zie het verdriet. Ja.
En als je dan tegen iemand zegt, als ik meegemaakt zou hebben als wat jij meemaakt, zou ik ook denk ik gewoon zo zijn.
Ja.
Een soort maximaal. Los van dat komt ook wel omdat wij natuurlijk steeds meer zijn gaan nadenken over trauma ook. Hè? Dat is een enorme ontwikkeling in ons vak.
En persoonlijkheidsproblematiek ook. Hè?
Ja,
vanaf het begin dat wij begonnen zijn.
Veel meer,
was het alleen maar borderlines, moet je buiten de deur houden.
En nu is natuurlijk veel meer behandeling ook op gang gekomen.
Overigens vond ik Joost dat je toen bij de centrale dierendienst ook al heel aardig.
Oh ja, is dat
zo? Zeg ik mij nu ineens, ja. Nee, maar het was moeilijk, want ik zag nog wel jouw struggle die wij allemaal hadden tegenover die spierde tafel.
Ja. Niet opnemen, hè.
Met te maken met dit gedoe.
Ja, klopt.
En ondertussen wilden we vooral ons hartje laten spreken.
Ja.
Het was moeilijk.
Ja.
Tenminste, althans.
Ja.
Nou ja, maar je... Ik ben het helemaal eens. Het was ook moeilijk. En als mensen nu klagen over dat ze het allemaal zo moeilijk vinden als ze kritiek krijgen, dan ben ik geneigd anekdotes van vroeger te vertellen wat ik dan niet doe.
Nee, dan gaan ze denken wat de oude trut.
Dan ben je een oude boomer. maar er zat natuurlijk wel veel waarheid ook in. Hè? Ik bedoel, dan had ik gisteren ook weer een cliënt die voelde zich niet lekker. En dat had hij een paar weken geleden verteld. Toen werd hij een paar dagen opgenomen. Zonder dat er ernstige psychische problematiek aan de hand was. En die kwam gisteren weer met, ik voel me niet zo lekker, ik wil opgenomen worden. He? Dus,
maar ik vind aardig zijn ook iets heel anders dan dit of zo.
Ja.
Ik vind dit, want ja, ik ken best wel veel collega's over wie die dan mensen opnemen. Dat ik echt denk,
waarom,
dat moet je echt niet doen.
Ja.
Sukkel. ook uit een soort, net zo goed als mensen medicatie voorschrijven. Terwijl ik dan denk, ik zie de incitatie helemaal niet. Het is alleen maar vermijding.
Ja.
Want we hebben denk ik in ons vak ook best wel vaak te maken met mensen die, professionals, die heel vermijdend zijn. En dat gaat dan over medicatie, dat gaat over opnames. Ik vind wel dat je professioneel je vak natuurlijk moet doen. Dus dan denk ik ook, ja, sla eens een boek open. Wat doe je in deze situatie? Nou, dat is vooral niet wat je doet.
En is het vermijding of is het aardig gevonden willen worden en een soort de werkrelatie goed willen houden in het idee dat dat heel belangrijk is?
Ja, maar het is een beetje hetzelfde, denk ik. Denk je niet? Dat je toch om het hete de brei heen draait.
Ja.
Denk ik. Ja. En,
want je kan best, denk ik, direct zijn en aardig zijn.
Ja. Ja, of ook, ja, aardig. Of, misschien moeten we het respectvol noemen of zo, hè?
Ja, dat is een mooie woord.
Want ik denk dat er best wel cliënten zijn die dan denken, dit vind ik... Ja, vaak hebben mensen ook wel gezegd dat ze echt heel erg niet leuk vinden. Ik vind, daar ben je niet voor.
Nee.
Om het mensen leuk te maken. Dat doen andere mensen, zeg maar. Je bent natuurlijk voor om je vak op een goede manier uit te oefenen.
Ja.
Daarom vond ik, ja, toen wij opgeleid werden, dat is eigenlijk bijna tegenwoordig volgens mij niet meer zo, maar was ook zo'n onderscheid, ben je biologisch psychiater of sociaal psychiater? Ik dacht, ja, ik weet niet, maar ik denk, dat vind ik een beetje een raar onderscheid.
Ja.
Want uiteindelijk, ja, moet je toch gewoon doen wat in een bepaalde situatie, ik zeg het nu heel zwart-wit, juist is.
Ja.
En daar zijn natuurlijk ook altijd wel varianten op. Maar het is heel raar als je jezelf biologisch psychiater noemt en te pas en te onpas aan pillen voorschrijft.
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja.
Ja.
Nee, ik ben net dienst gehad, dus een poppende...
Voorbeelden?
Er was gisteren ook iemand en die was helemaal woedend, want die moest opgenomen worden en het moest en zo. Het ging allemaal helemaal niet. Ik zag heel de indicatie niet. Ik leg ook altijd uit, het is veel makkelijker als achterwacht, want ik zie de patiënt niet. Hè? Dus ik raak niet in de relatie gezogen. En die assistent die had zoiets, maar ze willen het zo graag. Ik zeg, ja, maar als iemand bij de chirurg komt en zegt, ik heb buikpijn, je moet mijn buik openmaken, doet de chirurg dat ook alleen maar als hij daar een indicatie voor ziet. Dus het moet wel doelmatig zijn wat we doen. En soms moeten we, dan moeten we nee zeggen. Moeten we naar andere oplossingen kijken.
Ja.
En dat is wel, precies wat je zegt.
Ja.
Kijk naar je richtlijnen, wat is handig. En denk erover na, wat is doelmatig?
Ja. En soms...
En soms trek je over je hart en doe je het.
Soms doe je ook wel eens dingen dat je denkt, ik doe het dan maar toch. Ja.
We doen het allemaal.
En soms pakt het ook heel goed uit. Hè, want er zijn dan soms pakt het gewoon goed uit. Soms dan zeggen mensen ook wel eens van, Joost, ik zag wel dat je daarmee worstelde of zo. Toch? Ik zeg, inderdaad. Maar ik vind het wel heel fijn dat je me eventjes hebt opgenomen. Of dat je me even gebeld hebt of weet ik veel wat. Hè. Dat je even uit je rol ook stapt.
Ja.
Of dat je dan zegt, ik vind het eigenlijk wel heel ingewikkeld.
Ja,
kan je dat zeggen tegen patiënten? Ik vind het heel ingewikkeld.
Nee, misschien... Nou, ik heb wel gezegd, wat ben je toch lastig? Of wat een lastpak ben jij toch ook? Maar
maar met liefde, zoals je zegt, toch?
Nou ja, je kan het niet... Ja, als je het afwijzend zegt, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Dat is ook niet goed.
Nee.
Ja. Maar als je zegt, jezus, wat een lastpak ben je toch ook? Ja, als je dat op het goede moment zegt, dan lach je daar allebei een beetje over. Ja. En dan zeg je mensen, je hebt wel gelijk, ja.
Ja.
En dan zeg ik misschien ook wel, mijn man vindt mij vaak ook een lastpak. Zeg maar, of zo.
Hey, Joost-Jan, ik blijf je gewoon Joost-Jan, want je bent voor mij
Joost-Jan.
We hebben elkaar, wat je net vertelde, ook jaren later in meer de managementrol als collega's mogen ontmoeten.
Ja.
En ik vroeg me ook af, van, heb je daar over nagedacht? Van hoe word jij het liefst geleid, zal ik maar zeggen? Wat voor soort manager-directeur heb jij het liefst? En wat voor directeur zou jij, wil jij het liefste zijn?
Ja.
Want er is even toelichting, er is natuurlijk heel veel gezeur altijd op de social media over de managers moeten weg en eruit. Het is allemaal zonde van het geld. Ik denk er ietsje anders over, maar denk je, wat...
Ja, ik vind dat ook heel kort door de bocht om dat te zeggen. Ik heb die discussies natuurlijk later ook best wel veel gevoerd met psychiaters. Van wel of geen beleidspsychiater in deze instelling. Hè? Want ik heb de laatste 10 jaar ook als ZZP gewerkt. Dus ik... vaak wel langere tijd in instelling gewerkt, maar ik had ook een positie waar mensen makkelijk mij konden vragen of heb dan iets neutraals, wat minder in die instelling ingezogen. En ik zei op een bepaald moment, of er nou wel een beleidspsychiater is of niet, of een beleidsdirecteur of als psychiater. Van mij betreft gaat het erover dat je als psychiater invloed kan uitoefenen. vanuit je vak. En niet alleen een psychiater trouwens, ook andere mensen, professionals.
Alle professionals, ja.
Dat ze invloed kunnen uitoefenen. En dat gaat over jou. Hè? Dus gedraag jij je op zo'n manier, dat speelt natuurlijk veel meer, dat mensen ook naar je luisteren. En dan is het best heel handig om eens een opleiding daarin te doen. Of in plaats van dat je gaat drammen, dat je natuurlijk toch wat andere dingen gaat doen. Of weet ik veel wat. Dat is wat mij betreft het belangrijkste. Dus, en je hebt soms algemeen directeuren die ontzettend goed luisteren naar wat professionals willen. En daar fantastisch. Je hebt ook wel soms psychiaters die helemaal niet luisteren naar professionals. En gewoon doen wat zij denken dat goed is. Of een beetje een algemeen manager worden. Dus wat mij betreft gaat het over dat je je vak serieus neemt. Of dat je vak serieus genomen kan worden. Dat begint ook bij jezelf heel serieus nemen. En leiderschap op die werkvloer is natuurlijk heel belangrijk. En daar zijn allerlei constructies in, denk ik.
Ja. Maar hoe oefen, wat karakteriseert een goede leider? Wij noemen het binnen Arken dan klinisch leiders. Hè? Dus dat wordt verwacht van ons. Maar hoe doet die?
Ik denk dat dat iets verder gaat dan het individuele belang van de cliënt vertegenwoordigen. Het gaat denk ik dan, ik denk één, dat je dingen waarvan jezelf, maar ook het team, vinden dat die belangrijk is. Zoals bijvoorbeeld samenwerking met de politie, waar jij het in de vorige podcast over had. Dat je dat op een of andere manier op een agenda zet. Ook in een instelling. Dus dat je dat gaat bespreken met je manager. Of met de raad van bestuur. Of dat soort dingen. Dat zijn overstijgende zaken. En die moet je signaleren, denk ik. Dat hoort bij leiderschap.
Ja.
En je moet het adresseren op een goed ding. En je kan je dan afvragen, wat kan ik daar zelf dan ook in doen? Nou, daar doe je dan zelf ook dingen in. Wel in afstemming, denk ik, ook wel met de instelling waar je werkt. Dat mensen niet eens verrast zijn over van, wat gebeurt er hier nou? Dus dat je, denk ik, dingen die je bij je individuele cliënten signaleert, dat je die op een overstijgende manier belangrijk kan maken. In waar je werkt.
Ja.
Ik denk dat heel belangrijk is.
En hoe kan een inhoudelijk directeur, of een inhoudelijk lid van de Raad van Bestuur, wat zijn goede, je ziet dus veel psychiaters ook inhoudelijk omhoog klimmen, Wat is nou een goed psychiater-directeur of een psychiaterlid van de Raad van Bestuur?
Ik denk sowieso iemand die heel duidelijk is over zijn of haar eigen rol. He, dus wat doe je wel, doe je niet. Ik weet wel dat ik toen ik hier directeur was in Arkin, dat ik ook wel gebeld werd soms door mensen over klinische situaties op een afdeling. Waar ik eigenlijk heel erg over verbaasd was. Want ik dacht, daar ben ik helemaal niet verantwoordelijk voor. Dat loopt anders. Misschien ben ik zelf onduidelijk over mijn rol. Hè? En anderen hebben een heel ander idee over je rol. Ik denk bij directeur gaat het veel meer over dat je vooral heel goed luistert naar wat dilemma's zijn op de werkvloer. En dat je dat binnen de instelling vooral kijkt van hoe je dat soepeler kan gaan laten lopen. En daar spelen natuurlijk ook altijd speerpunten bij een instelling.
Ja.
En ik denk bij Raad van Bestuur gaat het ook nog veel meer over de connecties met de buitenwereld. Dus nogmaals, als je het voorbeeld noemt van politie, kan ik me voorstellen dat een Raad van Bestuur er uiteindelijk ook best een rol in heeft. En de afstemming met de algemeen directeur gaat natuurlijk ook over van, die behartigt natuurlijk met name de randvoorwaarden. En kan je dat op een goede manier in afstemming met elkaar doen? Ik geloof wel dat het op allerlei manieren op een goede manier kan. Maar voor mij was altijd heel wezenlijk wel, en ik weet nog dat ik in die tijd ook een column over geschreven heb, waar destijds de Raad van Bestuur niet zo blij mee was. En die column gaat over van, overal bloeien bloemen. En kijk vooral wat er aan goede dingen gebeurt en geef die aandacht. En nogmaals, het is echt wel meer dan dat, maar ik vond dat zelf wel heel belangrijk.
Dat vind ik ook. Ik heb heel lang niks gezegd, maar ik heb natuurlijk heel veel directeuren voorbij zien komen in 20 jaar bij Arkin.
Ja.
De een beter dan de ander. Maar de beste waren voor mij toch altijd de directeuren die gewoon elke week bij ons over de vloer kwamen.
Ja.
Kwamen kijken wat we aan het doen.
Ja.
Die eigenlijk elk verzoek inwilligden.
Ja.
Omdat ze zeiden, ik ga ervan uit dat jullie op 200% vertrouwen zijn. Dus je krijgt dat geld of je krijgt die fiets.
Ja.
Of je krijgt dit.
Ja.
En als aan het eind van de maand ik het terugzie in jullie cijfers, dan ben ik er heel blij mee.
Ja.
Maar dat is vertrouwen geven.
Ja, Alexander de Grote, de krijgsheren die vooraan de troepen stonden.
Ja.
Ik geloof daar heel erg sterk in.
Maar als ik heel eerlijk ben, moet ik ook zeggen dat er speelt ook iets anders. En dat gaat u toch over dat, en dan heb ik het ook wel over mezelf, dat is gewoon heel, dat, het gaat ook over macht.
Ja.
En het gaat dan ook ineens over wie heeft de grootste. Mm-hmm. En daar was ik ook best vatbaar voor. Ja. En misschien als ik het nu zou zijn, dat ik daar minder vatbaar voor zou zijn. Maar wie heeft de grootste? Plus, toch ook, ik heb ook wel eens een bestuurder gesproken. Het was ook lang nadat die bestuurder was geweest. En die zei, Joost, we gingen dan naar het buitenland. En dan gingen we in Australië dingen bekijken zo. En ja, achteraf gezien denk ik, waar mee bezig? Want dat kostte heel veel geld. En wat leverde het echt op? Maar dat gaat toch over ja, een soort dynamiek die ontstaat over, kijk mij nou eens. Dus als je Alexander de Grote noemt, gaat dat ook spelen. Ja. En eigenlijk, ja, dat weet je zelf ook natuurlijk heel goed. Maar we hebben vaak ook in dezelfde soort vergaderingen gezeten. Ja, het is best lastig. Ik heb er ook niet zo'n antwoord op. Want anderen benaderen jou ook wel soms heel erg op een manier dat je denkt, zo, ik moet nou wel erg voor mijn zaak gaan staan. Zeg maar, want anders dan is die afdeling gaat ineens naar een ander. Nou ja, dat zijn rare dynamieken die ook ontstaan op dat niveau. Dus je moet met elkaar heel erg iets hebben van, dat willen wij niet.
Wat ik eigenlijk het belangrijkste wat ik geleerd heb, ben nu geen leidinggevende meer. Dat vind ik ook wel een hele comfortabele positie,
ja,
moet
ik zeggen.
Ja, snap
ik heel goed. Ja, zeker. Kun je gewoon echt je aan je inhoudelijk
gaat over de inhoud. Je, bent, je wordt vaak toch gesandwiched als leidinggevende. Maar dat ik vroeger dacht, als leidinggevende dan heb je een opdracht en die ga je dan, je zegt tegen de medewerkers dan wat ze moeten doen. Nou, dat werkt dus natuurlijk niet. Hè. Daar kom je dan op een gegeven moment achter. En ik ben steeds meer geschoven naar de manier van leidinggeven van, nou, er is een probleem, hè. Het wordt gesignaleerd. En dat je dan eigenlijk het delegeert aan de mensen op de werkvloer of de deskundigen. Ja, ja, ja. Van willen jullie eens een voorstel doen op verschillende oplossingsrichtingen. Ja. Hoe we dit kunnen aanpakken.
Ik denk dat dat een goede.
Ik geloof dat wat ik gezien heb met een kliniek van Arkin is dat door het heel veel inhoudelijk het opnieuw opzetten van die kliniek heel gewoon bij de verpleegkundigen, bij de psycholoog, bij de psychiaters te laten, dat je krijgt een enorm draagvlak. En mensen willen meedoen.
Jos de Blok.
Nou ja, die doen het in één team. Ja, die doen het natuurlijk in één team. Hè? Dat is weer een hele. Ook heel lastig, hè? Want dan moet je ook je HR in je eigen team doen. Hè? En dan heb je dus iemand die het niet goed doet. Dan moet je dat zelf een beetje gaan zitten oplossen.
Moet je zelf oplossen, ja.
En dat is natuurlijk het ingewikkelde. Een GGZ-instelling heeft klinieken, heeft. Ja, dus je kan, je moet samenwerken. Je kan niet lossen entiteiten.
Ik heb daar meegelopen.
Ja.
Wel op de kliniek.
Loopt hartstikke goed weer.
Waar ik vroeger ook als verpleegkundige invalkracht wel als het rondgelopen heb. Nou, het was echt 100 keer beter.
Leuk, ja, er is heel veel gebeurd.
Er is heel veel gebeurd. Ja. Nee, dus, maar dat is voor mij zo'n eye-opener geweest van. Het is niet zo dat het top-down is, zou ik maar zeggen. Je moet als de top natuurlijk je beleidsplan hebben en je gedachten wat je wil veranderen. En vervolgens moet je dat zo laag mogelijk beleggen.
Anders dan. Gingen wij bij de centrale jeugd, toen was het wel erg top-down.
Maar dat, over de cliëntenproblematiek wil,
ook je teams onderling.
Maar ik heb dat wel ook wel moeilijk gevonden. Ik weet niet, Annemarie, hoe jij dat ziet, maar dat ik als psychiater soms ook wel echt iets vond of zo. En dat ook heel erg niet gebeurde. Heb je dus dat daar dan een psychiater aan het hoofd zat of weet ik veel wat. En dat ik dacht, oh, zo moet je dat niet doen. En dat vond ik echt heel moeilijk. Gewoon. Dan moet je toch ook makkelijker kunnen laten. Want je kan niet de hele wereld veranderen.
Nee.
Zeg maar.
Nee, dat is zo. Maar tot bepaalde grenzen.
Ja.
En als zo'n grens wordt overschreden.
Nee, dat wel. Dan moet je over het gesprek aan gaan.
Dan moet je het gesprek aan gaan. Maar dat het is ook veel laten. Ik denk dat het moeilijk is aan leiding geven.
Ja, zeker.
Je moet ook veel.
Ja.
Gewoon, je kan niet alles managen en regelen. Want als jij straks weg bent, moet het wel doorgaan.
Nou ja,
ik denk dat
dat
ook een iets heel belangrijks is. Ja. Je moet je weer kunnen terugtrekken.
Ja. Ja.
Ik kijk even naar de tijd.
Ja, het is bizar
het is
lang.
Vreselijk, want ik moet hier heel erg in gaan knippen.
Ja. Dat kan jij.
Het zit al bijna een uur.
Kan jij.
Gisteren zat ik een film te kijken. En een hele mooie Noorse film trouwens. The Worst Person in the World.
Oh, die heb ik ook net gezien.
Ja. Ja. En daar zit een man in die komt te overlijden. Ja, aan kanker.
Ja.
Wat hij zei was, ik kan eigenlijk alleen nog maar achterom kijken.
Ja.
in plaats van naar voren. Ja. Ik moest ook meteen aan jou denken. Ja. Want ik zag hem gisteravond, nou, dat heb ik vanmorgen.
Ja.
Is dat iets wat jij...
Ik ben wel bezig met waar we het nu ook over hebben, zeg maar. Ja. Mijn carrière en soms ook wat ik denk, god, had ik toch anders moeten doen? Of...
Kan je voorbeeld geven, Jos? Wat had je anders willen doen?
Nou, ik heb heel lang op twee benen gestaan van wetenschap en leidinggever, zeg maar. En misschien had ik daar meer een keuze in moeten maken. Maar het gekke is, als ik dus zeg dat dat zo is, denk ik... En dat is wel van meer van de laatste jaren. Ik ben een beetje manager van alles. Hmm. Ook. Dus
dat
dan,
past ook bij je.
Dus als ik dat zo zeg, denk ik, nou ja... Ik weet nog dat een keer iemand zei tegen mij... Ja, als ik je cv zou zien, dan denk ik... Je had een keer een keuze moeten maken. Maar toen dacht ik ook... Ja, dat maakt me nou juist ook wel... Dat ik van alles wat weet, zeg maar. En allerlei rollen ook ken. Dus begrijp je, maar daar denk ik dan wel over na. Ja.
Dat zie ik ook. Ik heb vanochtend een uur gebruikt om jou te checken. Je schilderen.
Oh ja, ja, klopt, ja. Ja, ja.
Je hebt een geweld, een hele goede psychiater. Daarnaast ontzettend aardig mensen. Ja,
ja, ja.
Talent, ja. Zou ik zeggen.
Ja, dank je.
Nou,
ja.
Ja, het is niet, je ziet niet iemand die je...
Grijze muis.
Nee. Nou, het is heel leuk dat je dat zegt. Want ik ben toch altijd wel wat onzeker. En qua perspectief de toekomst, ja, ik durf niet verder dan een paar maanden vooruit te kijken.
Ja.
Dus het gaat heel erg over, ja, het gaat toch heel erg wel over pluk de dag.
Zijn er dingen die je zou willen zeggen, dingen die wij misschien vergeten zijn te vragen?
Nee, ik denk dat heel organische allerlei dingen aan de orde zijn geweest.
Ja.
En ik vond het heel leuk dat jullie me vroegen en het is ook wel aardig als je inderdaad eens kan nadenken over wat vind je nou belangrijk geweest en hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, ja, daar heb je een heel mooi beeld van gegeven. Ik vond het heel beeldend.
Dankjewel.
En maar ook verandering.
Ja.
Ja, André, heb jij nog?
Nee, ik wil je heel erg bedanken.
Dankjewel,
voor het
gesprek. Ja.
Ja. Ja. Nou, dan gaan we ervan uit dat jij jullie naar Creta kunt.
Ja, zeker.
Dankjewel voor het gesprek.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. De podcast over leven met uitgezaaide longkanker kun je volgen via zijn website joostolker.nl. De Joost en Jonda Trauma Show kun je beluisteren via podcastluisteren.nl. Schilderijen van Joost kun je vinden op zijn website. Zijn 5-sterren B&B kun je vinden op deherenvantuil.nl. En heren schrijf je dan met dubbel E. De muziek in deze podcast is van de hand van Joachim Tjallem. Die kun je net als Rokus en Annemarie vinden op Spotify en Instagram. De podcast De Psychiater Doorgezaagd vind je op Spotify, Apple Podcast en Springcast. We hopen dat je deze podcast wilt delen met jouw netwerk, jouw familie, jouw vrienden, jouw collega's. Geef ons 5 sterren of schrijf een mooie review. Veel dank aan Joost en dank aan jullie luisteraars voor het luisteren en tot de volgende aflevering van De Psychiater Doorgezaagd.